Ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 321. En ik was bijna bang dat ik het niet meer zou kunnen, Hans. Ik heb je een week niet gesproken. Nou ja, een week, of een maand moet ik zeggen, een maand niet gesproken. Ja. Maar ik heb je natuurlijk wel gesproken, maar geen podcast, Hans, want het was een beetje behelpen, hè, de afgelopen periode.
Ja, ik denk dat de mensen blij zijn dat deze 321ste aflevering opnieuw begon met ja, Hans. Niet met een andere ja. Dus ja, goed om je terug te hebben. Hoe is het met de gezondheid, Tim?
Nou, het is nog steeds niet helemaal top. Ik moet zeggen, ik voel me eigenlijk niet ziek. Ik voel me ook helemaal niet beroerd. Ik heb me wel een tijd echt wel flink beroerd gevoeld. Maar ik heb vooral constant... een gevoel alsof ik moet hoesten. En niet alleen het gevoel, ik moet ook vaak hoesten. Maar dat is de afgelopen week aanzienlijk minder geworden. Ik zal deze aflevering ongetwijfeld nog een paar keer ineens moeten kuchen. Dus alvast excuus daarvoor. Maar het was echt een klote maand. Dat kan ik wel eerlijk zeggen. Ik heb wel eens een betere start van het jaar gehad. En natuurlijk heel erg balen dat ik ook niet met jou live op Velofolie was. Ja. Gelukkig heb jij dat wel kunnen doen. Hele leuke afleveringen. Met Joran Driessen natuurlijk, Greg van Avermaat, Katien Verstuift, Gert Velderman. Dus ik heb ze met plezier teruggeluisterd. Maar ja, dan krijg je nog meer een beetje die FOMO, hè, Hans.
Ja,
dan had ik er natuurlijk het liefst even bij geweest. Maar goed, ik ben er nu in ieder geval weer bij. Dus ik kijk er heel erg naar uit om weer een jaar lang met jou samen deze podcast te gaan maken. Iets later gestart dan gepland. Maar ja, dat houdt ons niet tegen om er nu weer vol tegenaan te gaan, toch, Hans?
Nee, voilà. En zoals je zei, ja, in principe ideaal dat het dan nu gebeurt. Allee, het is nooit ideaal, hè, maar beter zo. Ja. Aan het begin van het jaar. En dat we ook nog die Velofolies live podcast hadden om de periode wat te overbruggen. Dus op dat vlak. En natuurlijk ook nog die aflevering met Sepp Odijn die we er door gehad hebben. Wat ook heel veel reactie is opgekomen overigens. Dus dat is ook wel mooi. Ik denk dat er ook wel daar wil ik hem toch nog even ook voor extra bedanken van dan mee in te springen last minute. Maar het is een win-win geweest voor alle twee, want luisteraars van de Jogclub podcast, die hebben naar Triathlon Praat zitten luisteren en ongetwijfeld zijn er luisteraars van Triathlon Praat die nu ook de Jogclub beluisteren.
Hij deed het leuk ook, moet ik zeggen.
Ja, was tof. Ja. Ik kreeg wel complimenten ook van de mannen van de Running Crew, die jaarlijks het sportjaaroverzicht samen met de Jogclub doen, samen met Seppe en Bobby. En die feliciteerden mij door het feit dat we een podcast net iets meer dan een uur hadden. Dus dik onder de 2 uur met Seppe, ja, dan zijn zij niet gewoon.
Nee. Nou, Hans, wij nemen hem op nu en hij komt ook vandaag online, 27 januari. Van de volgende week neem ik gewoon weer een maandje vrij, denk ik. Want ik kan het prima zelf. Dan kom ik in maart weer terug. En dan moet het goed komen, toch?
Ja, maar ik dacht, Tim, die pakt zo dadelijk het vliegtuig en die gaat even lekker opwarmen in Sirbanias.
Nee, ik ga 2 dagen later ik ga volgende week naar Gran Canaria voor Challenge Family, een weekje. Dus ik ga wel naar de warmte, maar dit jaar niet net als vorig jaar bij Sirbanias. Maar Hans, als we dan toch gelijk daarover dan maar beginnen. Eerste echt grote wedstrijd van het jaar.
Ja.
En het is ook wel gelijk een kraker, hè? Meer dan 90 profatleten en echt, nou, vooral bij de mannen. Ja, kijk, bij de vrouwen natuurlijk ook genieten, want er staan ook echt grote namen aan de start. Natuurlijk ook met jullie Jolien Vermeijlen die debuut gaat maken. Maar bij de mannen, ja, het is bijna een Kona-veld, joh. Het is bizar.
Ja, een klein beetje overdreven.
Ja, een klein beetje overdreven, maar het is echt wel genieten, dat veld.
Geen Noren bijvoorbeeld, maar wel genoeg grote namen inderdaad. En zeker zo aan het begin van het seizoen. En ook wat Belgen, dus dat maakt het voor ons ook wel extra leuk. Ik was blij verrast dat Pieter Hemerijk daar ook van start gaat. Vroege start van het seizoen. Ik denk dat Pieter een beetje wil doorpakken op die late vorm die hij had met zijn Midden-Oosten-trilogie die heeft gedaan aan het einde van vorig seizoen. Dus hij is erbij. We hebben Nick Thijs en Joran Driessen ook nog van de partij. Dan denk ik dat ik ze allemaal heb, de Belgen. Dus ja, best wel leuk op die manier om al in januari een eerste toptriathlon te krijgen.
Ja, en grote favorieten zijn denk ik toch wel Jonas Schomburg en Pierre Lecor, denk ik. Henry Schumann misschien.
Ja, ja.
William Mennison, misschien een gevaarlijke... Of Mennison, misschien een gevaarlijke outsider. Jonathan Cuisolin is natuurlijk vorig jaar de winnaar daar.
Ja.
Maar Hans, kijk, ik ben daar vorig jaar geweest. Het is echt een bizarre wedstrijd. Het vindt plaats op het Surbanias-eiland. Het is een eiland net buiten de kust van Abu Dhabi. Je bent er eigenlijk zo met de boot. Dit jaar gaan al die profatleten natuurlijk ook op dat cruiseschip. Hè? Dus dat is super spectaculair. Waar je natuurlijk ook als agegroeper gewoon een kamer kan boeken. En je zit gelijk op de start-finish locatie. Ik denk dat de meeste luisteraars van ons ook de beelden wel gezien hebben van mij vorig jaar. Dat je gewoon letterlijk en figuurlijk tussen de giraffen op het parcours staat. Het is echt, ja. Ik heb nog nooit ergens zoiets gezien. Maar jij stuurde me net iets door, eigenlijk kort voor deze aflevering. En ik wist dat eerlijk gezegd ook niet. Het is ook nieuw dit jaar. Maar ja. Ik denk dat we daar even over moeten hebben. Want ik vind dat wel gek eigenlijk. Wat ze gaan doen. Je kunt, als je op de middle distance van start gaat. Of op de long distance. Dan hebben ze noemen het een oasis. Hè? Een gebied, een stukje plek, een plekje waar eigenlijk drinken klaar staat en dergelijke. En je mag daar met je fiets naar binnen rijden. En je kunt daar 10 minuten bijtanken eigenlijk. En de tijd wordt stopgezet.
Ja.
Dat is gek, hè, Hans?
Ja. Ik kreeg het door via onze anonieme agegroeper. Ja. Die benoemde het meteen en zei, is dit nu in plaats van een stop-and-go een stop-and-coffee?
Maar wat vind je ervan, Hans?
Ja, bizar, hè? Bizar. Ik heb dit nog nooit in triathlon meegemaakt.
Daarom doen ze het ook, hè? Laat ik dat voorop stellen. Want ik heb het gelijk even nagevraagd. Want jij stuurde dat naar mij en ik dacht, nou, eigenlijk wat jij ook dacht, van is dit nou serieus of is dit een grap?
Ik dacht, jij kent wel wat mensen binnen de Challenge Family familie. Hè?
Dus ik heb het gelijk daarover nagevraagd.
Misschien is dit een hele vroege april. Nee, blijkt echt
misschien net als Spanje, hè? Want daar hebben ze natuurlijk in december, wat bij ons dan 1 april is. Dus misschien dat ze Abu Dhabi in januari hebben. Ja. Maar het is echt zo. Het is dus echt waar. Maar het is ook inderdaad met de insteek. Ze hebben het een beetje blijkbaar uit de mountainbike events gehaald. En ze willen heel graag primeurs neerzetten. Nou, dat kennen we natuurlijk ook wel een beetje uit het Midden-Oosten. Hè? Ja. Altijd groter of anders dan we gewend zijn. En ze willen eigenlijk hiermee gaan kijken of dat aan kan slaan. En ze willen ook vooral daarmee zeggen van het is niet alleen een wedstrijd, het is ook een beleving.
Ja.
Maar ik weet niet. Ik ben er geen fan van, moet ik heel eerlijk zeggen.
Mm. Ja, ik weet het ook nog niet. Ik ben zeer benieuwd hoeveel atleten hiervan gebruik gaan maken. Het enige wat ik mij kan bedenken, dat zei jij ook al wel, normaal gezien is het er super warm. Toen jij bent geweest, was het april, geloof ik, Tim.
Ja, klopt.
Want nu hebben ze hem helemaal naar januari getrokken. En dat zou grotendeels te verklaren zijn dat het dan minder heet is, maar nog altijd zeer warm. Dus of je er nu in april of in januari naartoe trekt, je gaat toch heel veel zon krijgen, dat sowieso. Dus ik kan me er iets bij voorstellen van dat het ook een beetje een maatregel is van mensen die wat aan het overhitten zijn, de kans te geven om wat af te koelen, bij te komen en bij te drinken en weer door te gaan. Maar ja, ik stuurde het jou ook al. Het moet verdomd goede koffie zijn. Wil ik 10 minuten stoppen, hoor, tijdens het triathlon.
Ja, en ik zit ondertussen even te kijken, want jij zegt het heel terecht. Die wedstrijd is inderdaad 3 maanden naar voren gehaald om die ergste warmte te voorkomen. En kijk, ik zit nu eventjes gelijk het weer van Abu Dhabi te bekijken. Aankomende zaterdag, wanneer dan die pro-race is, 22 graden, volle zon. Tuurlijk, laat je niet misleiden, dat gaat veel warmer zijn dan we hier gewend zijn op 20 graden. Ja. Maar wij hadden vorig jaar, en dat herinner ik me nog altijd goed, want ik heb toen daar die OD gedaan, hadden we 40 graden met een gevoelstemperatuur die nog hoger lag. En ja, ik ben nooit op Kona geweest, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt, die temperatuur. En er waren echt heel veel profatleten uitgevallen toen ook. Tristan Olij onder andere ook, maar echt de grootste namen die stapten daaruit. Ja, weet je wel. Maar Hans, kijk, ik denk dan wel bij. Kijk, ik vind nieuwe concepten vind ik hartstikke prima, hoor. En ik heb er ook geen probleem mee dat ze dit doen. Maar ik vind wel, een triathlon is een triathlon. En dat is niet ineens 10 minuten stilstaan zonder dat de tijd door. Ja, weet je, dat. Maar dan moet je er geen wedstrijd van maken, toch?
Nee, klopt, inderdaad. Doe dan kajakken erbij of zoiets.
Ja, maar zou dit dan ook gelden voor de profatleet, Hans?
Goeie vraag.
En niet goeie dat die er gebruik van gaan maken, maar...
Nee, maar dat denk ik niet. Want dan ga je ook natuurlijk, want dan is het een beetje vergelijkbaar met een rolling start. Als iemand 10 minuten daar gestaan heeft, dan heeft hij virtueel dezelfde tijd als iemand die meteen doorgereden is.
Ja.
Dus dat is ook nog wel een extra element waar ik over zat na te denken. Van ja, dat helpt ook niet altijd om fair te kunnen racen. Dus,
nee.
Maar goed, dat terzijde. Dus ik denk niet dat het voor de pro's zal gelden. En ik zeg het, het lijkt mij een leuk iets. Alleen, ik vrees dat er heel weinig mensen gebruik van gaan maken. Ik denk dat dat eerder echt is voor de pure recreant die je wil uitdoen en die op een gegeven moment zijn tijd neemt. Maar ja, goed. Dat doe je sowieso in een wedstrijd. Ik bedoel, er zijn tig atleten die als het wel lastig wordt, toch wat meer tijd ook in een aidstation doorbrengen en daar de tijd nemen om te fuelen en te drinken en dergelijke. Het enige verschil is dat je tijd nu wordt stilgezet. Dat is eigenlijk alles.
Ja, maar dat is wel een cruciaal verschil natuurlijk.
Ja, absoluut. Absoluut. Dus als ze dit nog zouden doen in de transition areas bijvoorbeeld, dan
zou
er iets voorbij zijn.
Ja, inderdaad. Dat zou voor mij ook prettig zijn. kajakken erbij doen, zeg je. Dus dan,
meteen een bruggetje maken.
Ja, slaan we een bruggetje. En dan, ik moet zeggen, ik kende die wedstrijd helemaal niet, Hans. Maar het was dit weekend toch wel een hype op de socials. De Samla 100 kilometer. En dat was, ik pak even het lijstje erbij dat ik het goed zeg. In Qatar in ieder geval, in de woestijn. Atleten begonnen met 3 kilometer zwemmen. 21 kilometer hardlopen. 22 kilometer mountainbiken. 4 kilometer kajakken. Nog een keer 22 kilometer mountainbiken, namelijk dezelfde weg terug. En dan, alsof je nog niet genoeg gedaan hebt, afsluiten met nog eens 28 kilometer hardlopen.
Ja.
Dus dat is in totaal rond de 100 kilometer, waarvan je dus 49 kilometer hardloopt. Het is echt bizar. En dan denk je misschien, ja, wat is dit voor iets geks? Maar het meest opvallende, al is dat misschien prima te verklaren door het prijzengeld wat werd uitgegeven, er stond echt een waslijst aan profatleten daar aan de start, proftriatleten.
Ja.
Maar, wat ook wel heel mooi was, Milan Brons, derde, echt in een heel sterk veld. Rachel Klamer in een iets minder sterk veld, maar nog steeds indrukwekkend de winst. Is natuurlijk met pensioen, maar die heeft dus blijkbaar even een bijverdienste meegepakt. Maar ja, vet concept toch, Hans? Dit is wel echt leuk.
Ja, wij kennen het natuurlijk al langer. Ik was al aan het denken van, ik heb op de Grand Raid bij ons in Nice-Ramon toch geen Sheikh of zoiets gezien de afgelopen jaren. Die is komen scouten en gezien van, oh, dit is een leuk concept, laten we dat eens vertalen naar de woestijn. Ik vond vooral het concept kajakken in Qatar, ja, kajakken in de woestijn. ik vraag me ook af, ik moet dat nog eens extra bekijken, maar doen ze dat dan daar op zee of in een rivier of op meer,
nou,
of,
ik zag wat foto's van de kajak en die lagen aan een, ik weet niet of het de zee was, maar die lagen in ieder geval aan een grote plas. Dus het was of een groot meer of de zee inderdaad. Maar het is groots opgezet, hè, Hans. Want ik begreep van, ik sprak wat atleten die daar waren. Er was een mediateam waar de gemiddelde Ironman een puntje aan kan zuigen, begreep ik. Ik zag finishfoto's van Milan. Nou, die finishstraat die is breder dan een zesbaan snelweg hier. Er staat dan wel geen publiek, maar het ziet er wel echt vet uit. En dan dat prijzengeld. Hè. De winnaar ging gewoon naar huis met $50.000. De nummer 2 nam $30.000 mee. Ja. De nummer 3 $20.000. De nummer 4 die kreeg ook nog even $10.000. En ik geloof dat het 10 diep uitbetaald werd.
Ja.
Weet je wel, Hans. Ja, kijk, daar zit het geld natuurlijk, hè, het Midden-Oosten. Ja, ja. Dus die doen alles om die wedstrijden maar lekker te promoten.
Ja, maar ik vind het toch wel een opvallende. Ik hou wel van dat soort raids, zeg maar. Ik zeg, bij ons is dat al langer bekend. Maar ja, dit is wel next level natuurlijk. Hè. En zeker met die 100 kilometer en dan al die loopkilometers daar ook nog eens bij. En dat ook nog eens in warme temperaturen. Dus ja, ik moet zeggen, ik was er niet van op de hoogte dat die wedstrijd was. Dus pas toen jij hem bracht, zag ik het voor het eerst. Dus ja, ze zijn blijkbaar er wel in geslaagd van wat profs aan te trekken, maar ze hebben dan toch nog wel wat meer werk om de wedstrijd echt wel in de kijker te zetten.
Ja, heb je mij nou gemist, Hans, nou je me zo hoort praten weer?
Ja, absoluut.
Toch wel,
absoluut. Ook, ja, tot hiertoe valt het mee. We zijn nog niet echt tegenover elkaar aan het staan, maar ik mis natuurlijk ook jouw kritische blik en zo. Dus,
gaan we eens even kritisch kijken. Want alhoewel, ik denk eigenlijk niet dat we hier kritisch op hoeven te zijn. Je zou er van alles van kunnen vinden, laat ik het zo zeggen. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Ik vind het in ieder geval heel erg tof. Want we halen even wat oude nieuws naar voren. Maar het is eigenlijk nog bijzonder actueel alsnog. Ik sprak, en dan kijk ik even naar de datum. Nou, eigenlijk netjes deze week nog. 21 januari sprak ik met Juri Keulen. En hij zou Abu Dhabi gaan doen. Pardon. Heeft helaas geblesseerd af moeten zeggen. Is gelukkig een relatief kleine blessure. Maar heeft wel een paar weken niet echt kunnen lopen. Is nu weer op de weg terug. Maar ik sprak hem eigenlijk over die blessure. En ik belde hem vooral op om daarnaar te vragen. En ook waarom hij dus niet Abu Dhabi raced, Surbanias. En toen had hij eigenlijk ineens tussen neus en lippen door een hele grote scoop. Een heel groot nieuwtje. Hij gaat dit jaar de overstap maken naar de volledige afstand. Met één doel. Kona.
Ja.
Dat is me nogal wat, Hans. Dat, ja? Ik had dat niet verwacht, eerlijk gezegd.
Enigszins wel.
Hij is jong, hè, nog?
Hij is jong. En hij heeft eerder wel aangegeven van ik blijf nog een tijdje op de halve. Omdat die halve triathlons en de T100's, dat lag hem wel. Maar hij krijgt natuurlijk, net zoals elke atleet op die halve, meermaals de vraag van wanneer ga je de stap zetten naar de volledige triathlon. Ik weet ook nog in de volle, moet ik het zeggen, in volle ruzie met Frederik Funk, dat ook wel eens aangehaald werd. Zo van, ik kom het eerst maar eens uitleggen op de lange afstand. Dus dat kan hij nu gaan doen. En ik denk dat het misschien wel het juiste moment is. Bij ons hebben we ook Jelle Geens, die ik sprak, of heel kort sprak eigenlijk, toen we hem uitriepen tot triatleet van het jaar in België eind december. En die liet toen ook weten van, ik ga mijn eerste Ironman doen in 2026. En dan denk ik ook van, ook dat wordt tijd. Dus ik denk dat het niet slecht is dat je op jongere leeftijd tegenwoordig die stap al maakt.
Nee, maar het enige wat ik daartegen... Ik ben het helemaal met je eens, dus laat ik dat voorop stellen. Maar we zouden daar natuurlijk, als je dan objectief naar kijkt, zouden we daartegen in kunnen brengen. Kijk, Juri Keulen is denk ik op dit moment de meest succesvolle atleet op die halve afstand / T100 afstand. Hè? Ja. Dus zeg maar wat net onder de long distance hangt. Hij verdient prima geld. Oké, de T100 gaat natuurlijk veranderen nu, heeft geen vaste contracten meer. Dus dat wordt in dat opzicht misschien ook weer wat meer onzeker als je dan daarvan afhankelijk bent. Pardon nogmaals. Ik vroeg dus ook aan Juri toen van, ligt het niet meer voor de hand dat je zeg maar nu daar nog 1-2 jaar zo maximaal mogelijk van profiteert, zo maximaal mogelijk probeert te verdienen en dan de overstap maakt naar die volledige afstand. Maar ja, toen zei hij ook, en ik denk dat dat heel terecht is. Hij zei, dat zou kunnen. Maar uiteindelijk ben ik wel triatleet geworden, omdat ik toch een keer naar Kona wil. En dat trekt enorm. Dat triggert me enorm. Hij zegt, ik heb ook het geluk gehad, want hij heeft natuurlijk ook, weet je wel, Singapore toen gewonnen. Hij is een keer derde geworden bij die T100. Hij zegt, ik heb het geluk gehad dat enorm veel deuren voor me heeft geopend, waardoor ik nu een hele stabiele basis heb in, geld wat ik verdiend heb, maar ook de sponsoren die ik daarmee heb gepakt. Ik wil mezelf gewoon de kans gunnen om dit een keer te proberen. En als het mislukt, dan is er ook niet zo heel veel aan de hand. Dan kan ik nog prima door, zeg maar. Ik vind dat eigenlijk een heel, heel terecht punt.
Maar je wilt toch ook wel een keer proeven van die volledige afstand.
Precies.
En meten van, wat ben ik daar waard en kan ik daarin mee? En ik denk eerlijk gezegd dat het antwoord daar best wel eens ja op zou kunnen zijn. En zeker met de loopcapaciteiten van Juri. Ja. Want hij heeft volgens mij nog nooit een marathon gelopen, hè?
Nee, en ik heb hem daar ook naar gevraagd specifiek. Want ik zei ook van, en denk je dat je mee kan? En toen zei hij, dat vind ik lastig inschatten. Hij zei, ik denk dat ik de snelheid... Kijk, de snelheid heb ik, zei hij. Het is voor mij het moeilijkste puzzelstuk gaat nu worden mijn motor vergroten. Dus zorgen dat ik niet helemaal kapot ga na 30 kilometer. Want het zou wel kunnen dat ik na 30 kilometer lopen de taxi naar huis neem. Dat zei hij natuurlijk met een grap, maar er zit natuurlijk een kern van waarheid in. Ik vroeg hem ook van, denk jij dat je nu al in het rijtje past met de Nederlandse toppers die we nu hebben? Hè? En dan noemde ik natuurlijk voorop Menno Koolhaas, net daaronder Tristan Olij en daar misschien weer onder een Nick Heldoorn. Die natuurlijk ook dit jaar weer een beetje zijn comeback gaat maken. En toen zei hij, bel me een week voor de wedstrijd die ik ga doen. Waarvan het overigens nog onduidelijk is welke wedstrijd hij als eerste gaat doen. Dat moet hij ook nog kiezen. Maar toen zei hij, dan kan ik een betere inschatting maken. Hij zei er wel eerlijk bij, ik denk niet dat ik in mijn eerste hele het niveau van een Menno Koolhaas ga halen. Ik denk ook niet dat ik dat in mijn tweede, derde of vierde wedstrijd ga halen. Maar ik denk gewoon dat ik wel ja, serieus kan mee gaan komen met de top. Ja, en ik denk inderdaad, ja, ik zou niet weten waarom niet, Hans. Ik bedoel, die jongen heeft al zo vaak laten zien dat hij eigenlijk tot alles in staat is. Ja, waarom zou hij dat dan niet kunnen op een afstand die wat langer is, toch?
Nee, klopt. Alleen ja, ik denk dat ik het wel kan, want ik heb het nog nooit gedaan, dat. het Pippi Langkous principe. Ik ben zeer benieuwd. Ik ben zeer benieuwd welke wedstrijd dat hij gaat uitkiezen. Ik merk bij een aantal mensen die de stap willen gaan zetten, na de langere afstand, dat er sprake is van de grote te doen. Dus dan hebben we het over een Frankfurt of een Texas, over dat soort snelle wedstrijden, maar vooral ook wedstrijden die zeer sterk bezet zijn. Ik vind het mooi, want dan kom je uit tegen de beste, dan weet je meteen waar je staat. Maar het is natuurlijk ook wel ergens een risico van dat mogelijk een wedstrijd wordt waarin je nauwelijks in de top 10 kan geraken, omdat er zoveel sterke toppers zijn. Langs de andere kant, ja, daar zijn wel 6 slots te verdienen. Dus hoe sneller je naar Kona wil, dan lijkt het mij inderdaad ook eerder zaak van dat soort wedstrijden uit te kiezen. Alleen moet je wel in die top 6 geraken natuurlijk. Ja,
ja, Jury zei daar wel over. En ik heb aan hem gevraagd. Want hij zei van, hij gaat nu dan eerst de T100 Singapore doen. Dat is een wedstrijd die hem heel erg ligt. Ja. Daarna gaat hij uit mijn hoofd 5 of 6 weken op hoogtestage. En in die periode wil hij eigenlijk gaan beslissen welke Ironman die dan gaat doen om zich te kwalificeren. Dat kan een wedstrijd in Amerika zijn. Dat kan ook een wedstrijd in Europa worden. En hij noemde daarbij dus ook Frankfurt. En toen zei ik van, ja, maar is het dan niet logischer dat je juist in je eerste inderdaad misschien toch wat verder over de grens gaat kijken. Misschien naar Amerika inderdaad. Wellicht zelfs Azië. Waarin je grotere kans hebt om je te kwalificeren. Maar toen zei hij ook, ja, maar vergis je niet. Frankfurt heeft inderdaad, wat jij ook zegt, 6 slots. Op dat moment zijn er heel vaak al heel veel van die toppers gekwalificeerd. Dus dat is, heeft vaak een rolldown tot ongeveer plek 10. Soms misschien zelfs 11 of 12.
Ja, klopt.
Hij zegt, dat is een serieuze kans. Maar ja, ik weet gewoon niet of het zo handig is, Hans, om je eerste gelijk zo'n Frankfurt mee te pakken. Want
ja,
ik weet niet of dat zo goed is voor je zelfvertrouwen ook.
Nee, daarom. Dat is net, same hier. Dus dat lijkt mij een moeilijke. Ik zeg het, langs de andere kant weet je wel meteen waar je aan toe bent. Dat dan ook wel weer. Dus dat,
nou, het wordt in ieder geval interessant om hem te gaan volgen. Want zeker voor ons Nederlands is het heel fijn om er dan nog een topper weer bij te hebben op die long distance. Want we hebben vorige maand, Hans, ook afscheid genomen van een andere topper, Els Visser. Hebben we natuurlijk al besproken in de podcast. Maar de afgelopen weken, dan pak ik ook even de datum erbij, 19 januari, dus eigenlijk ook niet eens zo heel lang geleden, heb ik een uitgebreid interview met Els gehad over haar, het eindigen van haar loopbaan. En de hoogtepunten die ze heeft beleefd, de dieptepunten die ze ongetwijfeld ook heeft meegemaakt. Jij hebt het interview ook gebracht. Wat vond je ervan, Hans? En dan niet zozeer het interview, maar de dingen die ze zei?
Zeer waardevol, daarom dat ik het ook met veel plezier gebracht heb. Ik vond het echt wel, ik denk dat het wel iets is wat mensen inspireert en wat een inkijk geeft in de psyche van een pro, triatleet die er alles voor geeft. Dus ik vond dat wel mooi om te lezen. Het was ook een zeer uitgebreid interview, maar ik merkte toch, ook bij ons kwamen er wel wat reacties op. Dus ik denk dat het wel iets deed met de gemiddelde triatleet. Ik denk dat het voor veel mensen misschien ook wel herkenbaar is.
Maar ik ben... Laat ik dan nu mijn kritische rol weer opzetten of spelen. Kijk, want ik vond het zelf... Ik vond het echt een mooi interview, de dingen die Els vertelde. Net als jij vond ik het ook heel waardevol. Maar iets in mij gaf me toch een gevoel... ze zei het niet direct, maar als ik een beetje zo tussen de regels doorluisterde... en ook toen ik het artikel zelf opschreef... bekroop me toch een gevoel dat ze heel veel druk heeft ervaren. En dat ze heel veel... Dat het wel echt een weerslag heeft gehad op haar leven. Ook al zegt ze zelf dat ze het heel mooi vond. En dat geloof ik, hè. Want 100% dat Els er heel erg van genoten heeft. Maar ze zei ook van... Ja, het was toch ook wel een klein wereldje. Het waren altijd zware trainingen. Ze kijkt er nu op terug van... Hoe heb ik dat ooit kunnen halen? Ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij. Heb jij dat niet?
Nee, minder. Maar... Het is wel herkenbaar, want ik heb er ook een paar keer meegemaakt natuurlijk als atleet, als ik stond te speakeren. En je merkt wel hoor, die druk, dat is wel een factor geweest. Ik had wel de indruk dat op het einde van haar carrière, moet ik dan zeggen, dat ze daar meer of minder last mee had, dat ze er beter mee kan omgaan. Ik zal het zo zeggen.
Dat
gevoel kreeg ik wel. Ik blijf vooral achter ook met het gevoel van hier zat toch meer in. En dat komt ook niet super echt tot uiting in het interview van wat nu haar echte reden is geweest om er helemaal mee te stoppen. Ze zegt wel van, ik ben er klaar mee, maar ja,
eigenlijk dat er meer in het leven zit. Hè? Dat, ja, daar komt het eigenlijk om neer. Van, ze wil zich meer natuurlijk op die maatschappelijke carrière nu gaan richten.
Ja.
Ze wil eigenlijk preventieve gezondheidsonderzoeken gaan doen, waarbij je ziektes vroegtijdig kan herkennen. Om daarmee eigenlijk de volksgezondheid te verbeteren. Vooral voor mensen in een jonge leeftijdsgroep. Maar dat is een beetje eigenlijk wat jij nu zegt. Dat is dus ook een beetje het gevoel wat ik erbij kreeg. Ik proefde toch een soort van... dat ze het misschien niet helemaal meer kon opbrengen. Ook omdat de coach kwam ook met dat idee. Hè? Van, moet jij hier nog 2-3 jaar mee doorgaan? En ja, Hans, kijk, wij moeten ook, hoe graag ik Els ook, weet je, ik vind het echt jammer dat ze stopt, maar wij moeten ook eerlijk en kritisch zijn. En dan moeten we ook eerlijk zeggen, denk ik, zij is nu gestopt in een jaar waarin ze tweede werd in Almere, wat voor haar natuurlijk een grote teleurstelling was, omdat ze eigenlijk al geblesseerd van start ging.
Ja.
Vervolgens missen het WK omdat ze geblesseerd af moet zeggen. Ja, dan kun je er allerlei mooie verhalen van maken, Hans. Maar dat is natuurlijk niet het jaar hoe je wil. Zo wil je niet stoppen, toch?
Nee, in principe niet. Dat wil je liefst op een hoogtepunt doen. En ze heeft natuurlijk die mooie carrière achter zich liggen. Maar klopt inderdaad dat ook. Maar ik denk niet dat meegespeeld heeft. Ik denk niet dat...
Nee, want ze zegt dat ze die keuze al een jaar eerder gemaakt heeft. Hè?
Ja, daarom. Ik denk niet dat het een keuze is geweest die ingegeven is door het zogezegde jaar te veel. Het enige wat ik mij kon indenken, maar goed, ze is natuurlijk redelijk laat begonnen, hè, met triathlon. En daar kan je spijt van hebben, maar ja, goed, dat is nu eenmaal een feit. En mensen kunnen nog wel een tijd meedraaien, maar effectief, als je nog wat anders van je leven wil maken, ja, it takes guts om dat te zeggen van, ik ga dat effectief doen. Dus op dat vlak wel mooi, maar ik zeg het, ergens mis ik wel... Ja, volgens mij had er nog wel iets ingezeten. Langs de andere kant, als dit een verhaal is, en ook haar coach die dat dan eigenlijk een beetje bevestigt van, als het niet 100% gaat, dan gaat het niet. Ja, dan moet je inderdaad zeggen van klaar. Dan, want er zijn echt voorbeelden van vrouwen, maar ook mannen, die en het profleven en een job combineren en proberen die twee wat in balans te houden. Maar er alle twee wel het beste van proberen te maken. Maar ik kan me voorstellen dat Els eerder iemand is die zegt van, het is 100% of het is niks.
Ja, één ding is zeker, Hans, die conclusie kunnen we sowieso trekken. Hebben we natuurlijk een paar weken geleden ook tegen elkaar gezegd. Het is... jammer dat ze stopt, want we verliezen er 100% een icoon mee. Iemand die heel veel voor de sport heeft betekend. Iemand die misschien ook wel meer bereikt heeft dan we met z'n allen vooraf bedacht hadden. En iemand met een verhaal, hè? En dat is ook belangrijk in de triathlonsport. Iemand met meer dan alleen prestaties, maar iemand die ook gewoon echt een verhaal vertegenwoordigt wat dat betreft. We hebben vorig jaar natuurlijk rond Almere allemaal die documentaire gezien die over haar leven is gemaakt. Over het ongeluk wat ze heeft meegemaakt. En dat soort figuren, om het dan even zo te zeggen, die zijn eigenlijk belangrijk en zeer onmisbaar misschien zelfs. In een sport die vaak toch bij elkaar wordt gehouden door narratief, hè, door verhalen. Dus ik heb in ieder geval jaren van de genoten. En ja, dat zei ik ook, weet je wel, toen ik er sprak. Ik heb er lang gesproken. En toen zei ik ook, het is gek, Els, maar we gaan elkaar waarschijnlijk niet echt meer spreken. En dat klopt inderdaad, zei ze. Want ze zal ook zeker niet meer als aidsgroeper gaan racen. Hooguit af en toe een hardloopwedstrijdje. Maar ze zal ook niet zo heel vaak meer echt bij triathlons en zo gaan kijken, zei ze. Dus dat zal een... natuurlijk zal ze echt wel een keer ergens langs een kant staan. Maar het is niet zo dat ze nu regelmatig triathlons gaat bezoeken. Dus het is ook echt wel gewoon een afscheid of zo, hè?
Ja, maar dat snap ik ook wel. En, als je daar zo diep hebt ingezeten en er constant zo hard mee bezig bent geweest, dat je zegt nadien, dan is het ook wel goed geweest. Dat snap ik wel ergens. Dat zie ik wel meer bij een aantal mensen. Sommigen blijven er wel in de sport betrokken, vaak als trainer bijvoorbeeld. Of die toch nog vaak de collega's komen aanmoedigen. Maar ik heb ook al ex-pro's gesproken die dan effectief toegeven van, dat is nog altijd een klein beetje met pijn in het hart dat je dan langs de kant staat. Dus daar kan ik me wel echt iets van je voorstellen. Ja.
Ja. Dan gaan we even naar nieuws wat ik denk vooral bij jullie, België, nou best wel groot is. Want jij bracht eind vorig jaar, hebben we volgens mij niet per se in de podcast besproken, misschien ook wel trouwens, dat het BMC triathlon team ermee stopte. Is natuurlijk van oorsprong echt een Belgisch team heeft daar de roots. Ja. Maar nou kwam deze week naar buiten, Hans. En wij waren daar allebei toch best wel verbaasd over.
Ja.
Dat het een Bianchi-team wordt.
Ja.
En het is niet echt per se een fietsmerk wat nou heel erg prominent aanwezig is in de triathlonsport, hè?
Nee, zeg maar helemaal niet. Dus dat, nee. Vandaar, want ik had al een tijdje zitten vissen. En ik moet overigens zeggen, ik was... toch wel een klein beetje onaangenaam verrast door het nieuws. Het is uitgelekt, want het officiële persbericht moet nog volgen. Maar ik had zelf al wel zitten vissen, ook bij de mannen die bij Optimizing kalmt houdt, waar de service koers ligt zeg maar, van het team. Die wisten natuurlijk al dat het Bianchi ging worden, want ik weet dat bijvoorbeeld Wouter al aan de fietsen aan het werken was. Maar... Ja, die mochten niks zeggen tegen mij. Dus ik heb echt wel... En ik heb ook een aantal ideeën gehad. Want op een gegeven moment bij Optimize waren ze ook aan het inzetten deze zomer op Lapierre als nieuw fietsmerk in hun gamma. Dus ik dacht van, ja, wie weet wordt het Lapierre. Nee, niet het geval. Nee, dat ook niet. Dat ook. Ik had echt zo'n paar tips gegeven. Bianchi was de laatste die in mijn hoofd opkwam.
Ja.
Het is best wel een verrassende, omdat Bianchi buiten de korte afstand zie je eigenlijk nauwelijks een triatleet op een Bianchi-fiets. Hè. Ze hebben ook één triathlonmodel maar. En ja, dat is de Aquila overigens, de Bianchi Aquila. Ziet er een degelijke fiets uit, maar ik zeg het is niet meteen een fiets waarvan je zegt van oké, hier zie ik een hoop toppers op fietsen. Dus zeer benieuwd. Ik kan me wel voorstellen dat een merk met zoveel grandeur, die al bestaan meer dan een eeuw lang en die zoveel toppers hebben gehad. Jij bent nog jong, maar ik kan me voorstellen dat ook jij nog Francisco Moser je herinnert.
Ja.
Ja. Dus dat zijn wel namen natuurlijk. Hè. Dit is, ze hebben natuurlijk ook nog een hele tijd Jumbo-Visma ondersteund met de fietsen.
Maar hoezo ben jij onaangenaam verrast, Hans? Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, ik was een beetje dat het nieuws uitlekte en dat ik het zelf niet had. Dus dat de mannen niet eerst iets hadden laten weten van kijk Hans... Het is out there, het wordt Bianchi. En eventueel hadden ze zelfs aan mij gevraagd van wacht nog even om te publiceren, geen probleem. Maar het is het feit van het is een Belgisch team en ik ken er wel volk. Dus ik was daardoor... Het is eerst bij Trimach en dan bij Slow Twitch terechtgeraakt. En ik heb Bob dan nog kort gesproken. Ja, en ze zijn op een eerste teamstage in Lanzarote. Ja, natuurlijk. Dan lekt het daaruit. En dan zijn er daar andere atleten en journalisten of fotografen. Je kan dat niet tegen. Nou, je weet vanaf het moment dat je op stage gaat op Lanzarote. Ja, Lanzarote is gewoon één triathlon-eiland. Dus minstens dat je daar een trainingsrit gaat doen op een nieuwe fiets, weet iedereen wat de nieuwe sponsor is. Dus dat kon je natuurlijk voorstellen. Maar het feit van dat ik al even aan het vissen was ik zo even, dacht ik van, dit had ik graag wel eerder geweten. Maar ja, goed.
Wat vind je van de atleten? Geen Belgen, hè?
Nee. Op dat vlak zetten ze de traditie van de voorgaande jaren verder.
Ja.
Wel goed dat ze opnieuw inzetten op een aantal talenten. Uiteindelijk blijven er maar 6 triatleten over, maar halen ze wel 3 namen binnen, waarvan ik ook denk voor de toekomst dat ook mensen gaan zijn die voor overwinningen gaan zorgen en mogelijk ook wereldtitels.
Nou, eigenlijk wel meer, denk ik zelfs.
Ja, Finn Grossevreese is meteen de grootste naam.
Ja.
En daar hebben we het eerder al over gehad. Die wordt ook door andere atleten aangehaald als een potentiële wereldkampioen in de toekomst. Als je op jonge leeftijd Klagenvoort en Kopenhagen wint, en de manier waarop. Het zou wel eens de volgende grote Duitser kunnen gaan worden. Hè? We hebben het eerder al een paar keer over gehad, Tim. Dus als je die binnenhaalt, ja, dan denk ik wel... Dat vind ik echt wel een hele opvallende nieuwkomer. Maar ook Daisy Davis en Cameron Mayne, dat is ook nog zo eentje waarvan ik denk van die zou ver kunnen geraken.
Maar Laura Madsen toch ook wel, Hans? En trouwens, en die Antonio Benito Lopez, die heeft zich ook wel een paar keer flink van voren laten zien, hè? Is een goede loper.
Ja, en pak dan nog Miguel Hidalgo bij, dan hebben we de 6.
En ook daar,
Ja, die heeft laten zien van dat hij meteen goed is op de lange afstand. Maar die blijft het nog wel combineren met de WTCS. Dus die gaat nog wel door richting Los Angeles. Ja. Maar ook daar hebben ze iemand voor de toekomst. De grote vraag is, gaan ze kunnen houden? Want dat was ook wel de teneur in het Slowtwitch-artikel, is van dat het BMC Pro Tri-team erom bekend staat van toppers aan te trekken, maar vaak net voordat ze doorbreken. En vanaf het moment dat ze groot zijn, zijn ze ook meteen weg.
Want daar ben ik eigenlijk misschien nog wel meer verbaasd over welke namen weggaan. Hè? Want ze nemen afscheid van Thor Bennings-Madsen, Clement Mignon, Samuel Dickinson en Lucy Byram.
Ja.
En dat zijn toch ook niet per se de minste?
Nee, inderdaad. Maar ja, goed, ik denk ook daar kwestie van budget en dergelijke. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat een aantal van die atleten... en ik zeg het, ik wil het eerst allemaal nog wel een keer in de praktijk zien hoe goed die Bianchi is. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat een aantal atleten zoiets hebben van... Ja, op een Bianchi triathlonfiets, ik weet het niet. Dat, ik denk dat wel meespeelt ook, hoor, bij een aantal.
Ja, dat denk ik ook wel. Aan de andere kant, Hans. Kijk, Canyon is natuurlijk veruit de beste fiets, hè. Dat moeten we toch even benadrukken. Nee, maar zonder gekheid. Laten we eerlijk zijn, Hans. Al die fietsen, die tegenwoordig is er weinig niveauverschil, toch? Zeker hoe ze, weet je wel, ze worden volledig op maat gemaakt. Ze worden helemaal gepersonaliseerd. Het wordt helemaal getweakt qua onderdelen. Ja, dan maakt het weinig uit op wat voor frame je rijdt, toch?
Nee, dat klopt. En ik zeg overigens dat die Aquila RC in topversie ook €12.000 moet kosten als adviesprijs. Dus het is wel wat waard.
Ja. Vind je, hoe kijk je daarna, Hans? Want ik zag, als we dan toch even Canyon benoemen. Is natuurlijk zonder gekheid een van de populairste fietsen onder triatleten. Ze winnen alles wat er te winnen valt. Triathlongebied, maar ook op de fietsen. Wielrennen natuurlijk. Mathieu van der Poel is een van de grootste vaandeldragers daar. Maar ze hebben gewoon vorige week 350 man de laan uitgestuurd. Op 1500 man in totaal.
Ja.
Enorme ontslagronde. Maar de fietsmarkt staat echt zwaar onder druk. Ja. En niet alleen Canyon, eigenlijk wel alle merken. En ik heb eventjes wat insiders daar ook over gesproken. En wat het heel complex maakt. Kijk, blijkbaar maken al die merken, noem al die topmerken maar op. Die verdienen bijna die pakken bijna geen marge op een fiets. Tegelijkertijd zien wij als consument... die fietsen duurder en duurder worden. Ja. Je kunt eigenlijk geen racefiets meer kopen. Nee. Laat staan een triathlonfiets voor onder de €4.000. En dat is dan nog bijna een instapprijs. Ja, Hans, dan vraag ik me af, waar eindigt dat? Want je kunt niet oneindig maar die prijs laten stijgen. Maar tegelijkertijd moeten ze natuurlijk wel inderdaad marge en winst pakken.
Ja, je merkt het aan BMC, die hun sponsoring overal aan het terugtrekken zijn. Niet langer natuurlijk mooi geweest, partnerschap van 13 jaar, dat kan niet eeuwig blijven duren. Maar bijvoorbeeld ook, Greg van Avermaat was ambassadeur, ook dat is stopgezet. Zo zijn er nog een aantal sponsorovereenkomsten waaruit BMC, of al die BMC heeft afgesloten, want ik denk dat niet zozeer is van dat ze sponsorovereenkomsten hebben verbroken, maar gewoon niet meer verlengd. Maar je merkt ook wel dat die markt wat aan het veranderen is. Ik zag hun triathlonfiets stond op Vele Follies en daar stond de prijs ook nog netjes bij vermeld. €16.000. Ja, weet je, dat is... Ik bedoel, volgens mij kan je voor €16.000 nog wel een hele kleine gezinswagen kopen.
Ja.
Dus op dat vlak ja, zijn dat ook prijzen waarvan je zegt, moet je daarvoor nog in de breedte een groot triathlonteam gaan sponsoren, een grote namen gaan sponsoren. Dan moet je ervoor zorgen dat je gewoon in de markt zit. En dat is echt wel een niche markt waarin mensen dat geld willen neertellen om de meest exclusieve fiets te hebben. Maar dan ga je er geen 100 van verkopen op een jaar, volgens mij.
Nee.
En ik denk bij Canyon heb ik dat enerzijds... zij hebben hun fietsen eigenlijk anders gepositioneerd. Hè? Ook met die direct-to-market, dus zonder de dealer ertussen. En houden het op die manier nog enigszins betaalbaar. Nu ja, dat is dan ook de vraag als je €6.000-7.000 betaalbaar mag noemen voor een goed uitgeruste Speedmax. Maar zij hebben wel heel breed ingezet en sponsoren heel veel. Hè? Want eigenlijk... is er geen sport waarin Canyon niet uitblinkt qua topprestaties, maar ook qua atleten die ze sponsoren. Hè? Dat is,
ja, maar vergis je niet, hoeveel ze ook sponsoren, vergis je niet dat ze nog 10 keer meer nee zeggen.
Ja, maar daar ben ik me ook van bewust. Was wel een grappige. Ik sprak Kenneth van den Driessen op Vele Follies. Die is nu zeg maar de product- en sales manager voor de triathlonmarkt voor Italy. Ja. En hij zei ook tegen mij, hij zei, Hans, ik weet dat ik vroeger mijn sponsordossier opstuurde. Hij zei, als ik nu kijk wat ik nu binnenkrijg allemaal... Hij zei, dat is om gek van te worden. Hij zei er ook lachend bij. Hij zei, ja, iedereen is wereldkampioen overigens in een of andere discipline. En, ja.
Precies, dat hoor ik ook terug. Van inderdaad, nou, onder andere van Canyon, maar ook van andere insiders bij andere brands. Iedereen stuurt dat ze dan kampioen zijn. Ja, maar eigenlijk, ja, dat verpest ook wel een beetje de sport. Maar goed, daar hebben we het vaker over gehad.
Ja. Wat Canyon overigens daar wel goed in doet, is dat ze de goede ambassadeurs kiezen. Ze hebben bijvoorbeeld Average Rob. Ja, dat is denk ik bijna onbetaalbaar. Om zo'n kerel onder contract te hebben liggen. En ik weet niet of ze hem ook nog betalen, maar hij krijgt wel mooie fietsen. En die kerel is daar blij mee. Maar ja, dat soort namen, dat valt dan wel op. En Die is geen wereldkampioen.
Nee. Wij ook niet, Hans. Maar toch rijden we op Canyons. Hè? Dus dat is toch lekker. Dat is toch een hele fijne partner. Canyon heeft bij ons weer een jaar verlengd. Dus dat is hartstikke top. Hans, maar ik denk wel dat ik mijn fiets niet meer ga gebruiken. Ik ga op gebouwen klimmen, denk ik. Dat wordt mijn nieuwe sport. Heb je daarna gekeken, Hans?
Nee, ik heb er niet naar gekeken. Ik vond ook...
Ik vond het bizar. Ik vond het krankzinnig. Ik zat echt met het zweet op de handen, joh. Ik vind het bizar, Hans. Voor de mensen die het misschien niet meegekregen hebben, dat zullen er niet veel zijn. We hebben het natuurlijk over die man die de 101 Taipei... spreek ik het zo goed uit? Ja, ik denk het wel, hè?
Ja.
Taipei. Ik wou zeggen, dat klopt iets niet. De 101 Taipei beklom 500 meter, 540 meter, geloof ik, zonder touwen. Maar jij bent geen fan, begrijp ik dus.
Ja, fan. Ik vind klimmen altijd wel... Maar ik vond dit een beetje een toch... Hoe moet ik het noemen? Ja, een stunt van Netflix. Maar niet dat ik dan per se Netflix op dat moment ga aanzetten om dat live te bekijken. Nee, dat niet.
Het is op leven en dood, hè, Hans?
Ja.
Letterlijk en figuurlijk. Ja.
Weet je, het is een van de meest ervaren klimmers. Die mannen kunnen dit. Dat
Nou, dit had ik niet zien aankomen, Hans. Jij bent de eerste waarvan ik nu zeg, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ja. Oké. Dan valt het wel mee. Dan gaan we.
Ja, maar er zijn flink genoeg mensen die dit is wat anders, hè. Zo'n gebouw met die hoogte. Maar in het klimmen in de natuur en het rotsklimmen zijn er ook wel die echt vrij klimmen doen en nauwelijks met beveiliging. Dus,
ja, maar er zijn er weinig die het overleven, hè? Nee, dat is echt zo. Ja, ik heb eens even een beetje opgezocht.
Fout ik naar mijn lach, maar dat klinkt dan zo'n beetje van, ja.
Nee, ja, ik heb daar wat documentaires over gekeken. Want ik was echt mateloos geïntrigeerd door deze poging. En hij heeft natuurlijk ook... dit is een hele zijstap. Dit heeft niks meer met triathlon te maken. Maar hij heeft ook... hoe heet dat? Hoe heet die berg die ook beklommen heeft? Van die documentaire. Hoe heet dat? Free Solo, geloof ik? Nou, in ieder geval dus ook zo'n steile wand heeft hij beklommen. Daar was ook een documentaire van. Maar ik geloof dat iets van 95% die dat probeert, die viel gewoon letterlijk naar beneden, Hans. Dus het is wel echt iets krankzinnigs natuurlijk. El Capitan, zo heet die berg.
Oh ja, El Capitan.
Ik kwam er niet op. Ja. Maar weet je wat ik een beetje vind? Ja, om het dan maar daarmee mee af te sluiten. Ik vind het ook wel een beetje gek dat dit live op televisie wordt uitgezonden. Want volgens mij gaan mensen, die halen de gekste dingen in hun hoofd. Jij zegt het ook al, het valt allemaal wel mee. Ja. Maar straks krijg je allemaal van die gekken die ook dat gaan proberen.
Ja.
Met alle risico's van die natuurlijk. Hè?
Nee, dat klopt. Dus Nee, op dat vlak heb ik wel een triathlon gerelateerde overigens. Thomas van Woensel, ultraloper. Ja. Meegedaan aan de Barclay in 2024. Maar ook triatleet, want 2022 zijn eerste Ironman gedaan. En als je een Ironman hebt gedaan, dan ben je in mijn opzicht een triatleet. Maar is vooral ultraloper, daaruit bekend. Die heeft deze week de Toughest Row tot een goed einde gebracht. Dat is, hij deed het solo in een roeiboot de Atlantische Oceaan overgestoken. Deed dat voor het goede doel.
Maar deed hij dat dan in zijn eentje of was dat dan een soort evenement?
Nee, dat is een wedstrijd die, denk ik, elke 2 jaar wordt... ik denk niet dat het jaarlijks is, ik denk elke 2 jaar wordt georganiseerd. Ziet er allemaal geweldig uit, want ik heb het ook zitten volgen, want het bizarre was dat hij niet de enige triatleet was die meedeed. We hadden ook nog Benoît Bourget. En dat is echt wel een redelijk goede triatleet geweest in België. Hij heeft... denk ik de Frans-Belgische nationaliteit, want ik weet dat hij vroeger in wedstrijden als Fransman uitkwam, maar altijd voor het Trigeté-team in België en bijna al zijn wedstrijden in België ook deed. Dus ik heb hem vaak meegemaakt als speaker en dat was ook, hij heeft wedstrijden gewonnen bij ons. Hele sterke loper, hele grote, sterke atleet ook, om te zien, echt een beer van een vent, Benoît. Die is iets voorbij halfweg, moet uitstappen, alle communicatie verloren, en dan gered op zee door een boot die hem heeft opgevist, en dan is hij nu met een speedboot van de Amerikaanse Coast Guard wordt hij tot aan de kust gebracht, want hij heeft vandaag precies een update gebracht voor het eerst zelf op zijn eigen social media, want die werd dan door een vriend eigenlijk beheerd, maar het was wel goed om te horen, het was een paar dagen stil rond hem. En dan kwam op een keer het verlossende bericht van zijn familie op social media dat hij dus gered was. Maar ja, dus op een gegeven moment blijkbaar als ze de communicatie verliezen, dan wordt er een noodsignaal uitgestuurd. En dan de eerste, de beste boot die in de buurt is, die dat blijkbaar oppikt en je dan van het water haalt. Dat zijn dus ook de gevolgen van dat soort uitdagingen. Maar beide deden dat voor het goede doel. En gelukkig is het allemaal goed afgelopen. En voor Thomas van Woensel helemaal, die haalden het. Wel grappig vind ik dan, want dat is dan ook in de nationale pers verschenen bij ons. En dan hebben ze het over de tandarts Heijsselberg, zeker dat hij is. Die dan de Atlantische Oceaan overroeit. Maar niks over het feit van dat hij een goede en bekende ultraloper is, dat hij aan de Barclay heeft meegedaan. En
dan, zijn bij jullie alle tandartsen gewoon ultraspecialisten? Of hoe zit dat?
Ja, daar had ik nog niet bij stilgestaan. Karel Sabbe natuurlijk ook.
Ja. Wat apart.
Ja. Ja, inderdaad. In triathlon hebben we ook nog eens Joris Aarde, die een goede triatleet is.
Al die tandartsen bij jullie, die zitten gewoon in een interne groepsapp, joh. En die zitten elkaar helemaal gek te maken wat ze nou weer gaan doen.
Ja, ik zou het niet mogen zeggen, maar misschien zit er die aan... weten die...
Aan het lachgas.
Ik ga het gewoon niet zeggen. Ik ga gewoon op deze manier toch een bruggetje maken naar nieuws waar ook wel heel veel reactie is op gekomen. Namelijk op 4 woordjes. Get back to work.
Ja, get back to work, ja.
Ja. Thomas Rodriguez, onze Mexicaan, die zeer verrassend in 2024 als eerste over de streep kwam in Ironman Texas. En waar nadien bleek van waar die verrassing vandaan kwam. Dat was een kip-of-ei verhaal, letterlijk.
Ja.
Dus hij is betrapt op doping, heeft 2 jaar schorsing gekregen, maar is gewoon keihard aan het trainen. En heeft dus op Instagram gehint naar ik kom terug, get back to work. Dus hij is aan het trainen om terug triathlon te gaan doen.
Heeft hij eigenlijk 2 jaar lang wel een beetje gedaan, hè, Hans?
Ja,
Hij is altijd actief gebleven op socials.
Ja, en dat is ook wel bijzonder, hè. En wat ik dan ook het bijzonderste vind, Tim, is er is blijkbaar... net zoals we natuurlijk over zowat alles tegenwoordig in de wereld hebben. Je hebt voor- en tegenstanders. En de voorstanders zijn soms nog wat feller dan de tegenstanders, heb ik de indruk. Maar hij wordt ook nog door flink wat mensen gesteund in dat hele verhaal. Langs de andere kant krijgt hij ook veel tegenwind vanuit die andere hoek.
Nou ja, Hans, dan kunnen we nu onze eerste discussie van het jaar gaan voeren, denk ik. Want... ja, volgens mij weet jij ook wel hoe ik erover denk. En dat geldt eigenlijk in het geval van deze doper precies hetzelfde. Want ik begrijp de ophef niet zo. Vooropgesteld, ik keur natuurlijk volledig 100.000% af wat hij gedaan heeft. Ja, hij heeft doping gebruikt, heeft de wedstrijd daarmee gewonnen. Helemaal fout. Nou, oké. Okay. Ja. Dat is gewoon zo. Hij heeft vervolgens de straf gekregen. Dat was dan 2 jaar out of competition.
Ja.
Ja, oké, Hans. Daarmee is het klaar, toch? Hij heeft zijn straf uit... Of tenminste, hij heeft dan bijna zijn straf uitgezeten. En hij is zich nu weer aan het voorbereiden op zijn comeback. Ja, hoe cru het misschien ook is, maar dat is zijn volste recht. En als je daar problemen mee hebt, en dat wat ik ook best begrijp... Maar dan zouden we met elkaar moeten gaan kijken... van moeten we die straffen niet verhogen? Of een ander strafsysteem, of wat dan ook. Maar je kunt het hem nu toch niet kwalijk nemen dat hij gewoon nu weer straks die wedstrijden gaat doen? Vanaf juni was het, geloof ik.
Ja, ja, goh.
Wat moet hij dan doen? Moet hij zich dan zelf helemaal terugtrekken uit de sport? Dat zou toch ook gek zijn?
Ja, hij kan als agegroeper gaan racen. Hè?
Dat, ja, maar waarom zou hij dat doen?
Ja, nee. Ja, ik vind dat een lastige discussie, dit. Want effectief, ik vind ergens ook wel, hoor. Iedereen verdient een tweede kans. Hij heeft ook altijd beweerd dat hij niet bewust gedopeerd was. Dat het met voeding te maken had. Hè? Dat kip- en ei-verhaal, van dat hij heel veel kip had en heel veel eieren.
Ja, maar dat zeggen ze allemaal. Dat besmetting
zou gekomen zijn. Inderdaad, dat zeggen ze allemaal. Langs de andere kant is er altijd een kleine kans dat iemand onschuldig is. Hè? Ik bedoel, het hele verhaal van Imogen Simmons. Hè? Daar hebben we ons ook heel veel vragen rond gesteld. Zij is uiteindelijk ook wel in haar gelijk gesteld van dat het effectief door haar partner destijds kwam. Dus er is altijd de kans natuurlijk dat je effectief onschuldig bent. En ja, weet je, dat maakt het... Elk verhaal heeft twee kanten. En dan denk ik ook van, oké, in principe verdient iedereen een tweede kans. Het feit is wel dat hij altijd met een stempel doper zal blijven rondlopen. Ja. En vanaf het moment dat hij een wedstrijd wint, gaat iedereen dat roepen. En wil je dat dan?
Ja, maar dat is een vraag die hij voor zichzelf moet beantwoorden.
Ja, blijkbaar wel. Hè? Want op die aankondiging van Get Back to Work is natuurlijk heel veel reactie opgekomen. Twee dagen nadien heeft hij een Instagram-post gedaan. En daarop had hij gezegd, blijf reageren. Jullie theorieën zijn mijn pre-training.
Ja, tuurlijk.
Zo stond het in de vertaling, maar eigenlijk wil dat zeggen van, door al jullie commentaar word ik alleen maar sterker om terug te komen.
Ja, dus hij
geeft mij extra kracht.
Hij provoceert daarmee een beetje. Ja. Maar Hans, even advocaat van de duivel, maar ook dat begrijp ik ergens wel, want ja, wat moet hij met die commentaren? Wat moet hij ermee? Hij kan zich daar nooit op een normale manier tegen verdedigen. Hij heeft een fout gemaakt, helemaal fout, dat keuren we allemaal af. Ja, daar staat een bepaalde straf voor. Ja, dat heeft hij uitgezeten. Ja, dan moeten we die straf verhogen. Zo simpel is het dan toch?
Ja, misschien is dat... Ja, ik weet het niet. Want of je nu 2 of 3 of 4 jaar doet, bij elke comeback ga je dat krijgen. En zelfs als je niet gestraft wordt, hè, bedoel, kijk maar naar Mickey Wise. Die wordt ook door een aantal atleten uitgetuft, terwijl die is nooit in triathlon betrapt geweest. Sterker nog, die is in het mountainbike beschuldigd van dopinggebruik, maar is nooit gepakt, heeft nooit een straf uitgezeten. Maar overal waar Michael Weiss komt, zijn een aantal triatleten die zeggen van ja, dan schuif ik 1 plaats in de uitslag op achter die doper. Ja, ook dat is wel... Ja.
Maar weet je waar ik me meer aan stoor? We hebben natuurlijk een paar jaar geleden die Amerikaan gehad die ook doping gebruikte, die Colin Cartier.
Ja.
En die is volledig van zijn voetstuk afgevallen en die is ook volledig uit de triathlonwereld verdwenen. Die heeft toen ook vervolgens nog een heel statement geplaatst over dat hij alles in zijn eentje had gedaan. Hè? Hij had geloof ik die verboden middelen online gekocht, zelf toegediend, et cetera. Ik zat na aanleiding van dit verhaal van deze Rodriguez, zat ik eens eventjes op zijn socials ook te kijken, van die Cartier dus. Ik denk, eens even kijken wat hij nou eigenlijk allemaal doet. En het staat ook letterlijk zo, from Ironman winner to rock bottom to rebuild, I help triathletes break through plateaus. Dus hij helpt nu triatleten een betere versie van zichzelf te worden. Ja. Maar als je zijn foto's en zijn filmpjes en de teksten die hij daarbij plaatst, nou Hans, je wordt daar bijna niet goed van. Dat is echt... Hij zit alsof hij een soort god is, joh.
Ja.
Dat is bizar. Ja. Je moet er eigenlijk eens een keer doorheen scrollen. Daar stoor ik me meer aan...
Ja.
Dan iemand die dan inderdaad... Nou ja, zoals die Rodriguez nu... Die gewoon zegt, nou ik ga gewoon weer keihard trainen... En ik ga gewoon weer terugkomen. En we kunnen daar van alles van vinden... Maar hij zal extra getest gaan worden, daar kun je ook nu al donder op zeggen. Ja, bij de volgende wedstrijden zal hij goed gecontroleerd gaan worden. En dan zal snel genoeg hopelijk blijken of hij het netjes doet of niet. En nou ja, mocht dat niet zo zijn, ja, dan krijgt hij sowieso een levenslange ban. Dus dan is het sowieso einde verhaal.
Ja.
En als hij niet positief getest wordt, nou ja, prima. Dan heeft hij een fout gemaakt en race hij nu eerlijk, ja.
Ja. Langs de andere kant, dat is een commentaar die ik dan vaak hoor van atleten, die zeggen van, ja, maar ja, hij is 2 jaar geschorst, maar heeft dus wel 2 jaar de ruimte gekregen om vrij te trainen.
Ja, maar dat geldt toch voor al die profs, Hans?
Ja, maar die wordt de buitencompetitie gecontroleerd.
Ja, maar dat maakt... Ja, zo, ja, oké, okay, ja, okay, dat is een eerlijk punt inderdaad, ja.
Ja, dus daar gaat het ook wel vaak bij een aantal mensen om. Die zeggen van, ja, je hebt dat voordeel gehad van die doping. En dan blijf je ook nog 2 jaar doortrainen. Je weet niet wat die nu allemaal zou kunnen gepakt hebben, bij wijze van spreken. Om dan gewoon 2 jaar later terug aan de start te staan van een wedstrijd. Dan heb je voordeel tegenover anderen. En ja... Weet je, het is een discussie die we nooit helemaal kunnen gaan oplossen of beantwoorden.
Nou ja, dan ga ik het jou op de man afvragen, Hans. Dan moet je het ook zeggen. Wat vind jij? Moet hij dan nu inderdaad niet meer... Moet hij dan zelf zeggen, ik stop met de sport? Of wil je dat we inderdaad die straftermijn verlengen? Zeg 4 jaar, misschien wel 8 jaar, 10 jaar. Of moeten we gewoon zeggen, als een doper gepakt wordt... helemaal nooit meer terug? Wat is dan de oplossing voor jou?
Goh, ja... Dit,
ja, ik gooi je nu even voor de bus natuurlijk. Ja, ik vind het wel, interessant.
Effectief. Stel, hij gaat ergens dit jaar een Ironman racen en hij komt op het podium. Ik ga me de vragen bij stellen.
Ja, maar dat is niet de vraag, Hans. Want het is niet relevant of wij daar vragen bij stellen.
Nee, maar hij gaat kunnen meedoen. Nee, want als je puur de regels volgt, dan heeft hij zijn straf uitgezeten. Als hij op doping wordt gecontroleerd en hij is niet positief, dan race hij zogezegd eerlijk. En dan heeft hij eigenlijk alle redenen ertoe om terug zijn sport op te pakken en eigenlijk zijn beroep terug op te pakken, want dat is natuurlijk ook een ding. Je bent 2 jaar en eigenlijk zelfs langer, hè, want er is een prijzengeld kwijtgeraakt. Ik kan me voorstellen dat een aantal sponsoren ook wel zullen afgehaakt zijn. Dus je bent 2 jaar je inkomen kwijt. Dus als je terug je job wil oppikken en dergelijke als pro-atleet, dan kan je hem niet tegenhouden. Alleen, en dat gaat bij mij het geval zijn, en dat gaat bij duizenden mensen denk ik het geval zijn, er gaat altijd een waas over hangen waarbij je je vragen stelt. Dus ja, hij kan het, maar of je dat dan zelf zo fijn moet vinden dat je overal waar je kan met de nek aangekeken wordt, want dat gaat absoluut gebeuren, dan, ik weet niet of ik het zou kunnen.
Dus eigenlijk, als ik het kort samenvat, jouw antwoord is eigenlijk, jij vindt dat die atleet misschien beter voor zichzelf de keuze kan maken om te stoppen.
Ja, ja.
Oké, nou, interessant.
Ja, misschien wel, ja.
Nou, dan hebben we dat helder.
want je hebt me nu voor de bus gegooid. Maar,
Ja, nee, ik vind eigenlijk wat ik al steeds zeg, ik vind het helemaal prima dat hij zijn comeback maakt. Ik vind gewoon, er staat een straf voor, hij heeft die straf uitgezeten. Dat is hetzelfde, Hans, als jij een moord pleegt of een overval pleegt. Je gaat voor een bepaalde tijd de gevangenis in, je komt daarna terug en je krijgt alle kansen om te reïntegreren. En ja, daar kunnen we van vinden wat we willen, maar dat is het systeem.
Ja.
En ja, weet je, ik denk ook dat als jij dat niet zou doen, als je gestraft, om het dan even zo te noemen, nooit meer de kans geeft om een comeback te maken, op welk vlak van de maatschappij dat nou ook is... Ik denk dat je de problemen alleen maar vergroot. Want dat zijn mensen die daardoor eigenlijk geen andere kansen en mogelijkheden meer hebben. Ja, dan vergroot je volgens mij alleen maar de problematiek. Dus denk, als ik heel eerlijk ben, ik denk dat ik het eigenlijk wel goed vind dat mensen dan gewoon terug mogen komen. En ik vind wel dat we met z'n allen moeten zeggen, verdubbel desnoods de controles bij deze dan. Doe dat dan. Maar nee, ik ben
dat
niet...
sowieso. Ja. Langs de andere kant ook. Ik bedoel, als hij weer gaat racen, ik kan me wel voorstellen, Tim, jij gaat ook bij elk artikel over Rodriguez schrijven van de in 2024 op doping betrapte Mexicaan.
Ja, nee, dat ga ik zeker doen. En ik denk ook dat onze rol is. Maar ik vind dat voor hem geen reden om te zeggen, dan stop ik maar. Nee, En ik begrijp ook best wel goed wat hij zegt. Ook al is het een beetje provocerend. Ik begrijp best dat hij al die kritiek ziet. En laten we eerlijk zijn, Hans. Hij wist natuurlijk prima dat dat ging komen.
Ja.
Ik begrijp best dat dat voor hem als een soort benzine aanvoelt. Om alleen maar meer gemotiveerd te raken. Om goed te trainen en straks weer te pieken. En nou ja, we gaan het zien of hij op het podium komt. En ja, hij zal altijd geassocieerd worden met doping. Dat is in het geval van een Imogen Simmons ook. Maar ja, die komt toch ook terug.
Ja, ja.
En daar geloven we eerlijk gezegd, Hans, daar geloven we toch allebei ook helemaal niks van? Ja, daar moeten we toch eerlijk zijn, Hans. Daar zeiden we toch ook gelijk tegen elkaar. Die heeft dat verhaal gewoon gestolen.
Ja, van, was het die roeister, geloof ik. We hadden er ook wel vragen bij, maar minder dan bij Rodriguez. Maar goed,
ja, oké. Okay, maar iedereen die 1 keer met... Thomas Steger, al die mensen die überhaupt in aanraking gekomen zijn met een verhaal rondom doping, je hebt het altijd in je hoofd.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is, nee. Eens. Dat,
En ik vraag me ook af, Hans, maar die vraag kunnen wij nooit nu beantwoorden. Hoeveel mensen zouden er nou echt die ooit in aanraking zijn gekomen, hè, of in verband zijn gebracht met doping? Ik denk echt dat het een heel, heel, heel beperkt minimaal percentage is wat daadwerkelijk onschuldig is. Denk je niet?
Goh, ja. Ja. Ja,
wij worden toch ook niet ineens positief getest?
Nee, klopt.
Maar jij misschien wel, als ik jou zo zie presteren. Dan stel ik daar ook mijn vraagtekens bij. Als jij bent ook niet helemaal fit, hè?
Nee, verder van.
Ik hoor je hoesten nou en snuffen.
Ja, nee, blijft aanslepen bij mij. Dus een beetje hetzelfde als bij jou. Bij mij is al sinds de tweede week van de kerstvakantie. En ik heb eigenlijk nog niet echt de tijd genomen om echt te herstellen. En ik denk dat ik dat echt wel eens zou moeten gaan doen. Want ik wil ook terug gaan trainen. Ik ben wel weer wat meer op mijn gewicht aan het letten. Want met ziek te worden, ik ben op een goede maand 5 kilo kwijt. Okay. Dus dat is het voordeel ervan. maar ik wil dat nu ook wel blijven onderhouden. Ik wil er ook wel wat bij gaan sporten. En ja, dat lukt nu niet. Want ik ben veel te snel moe. Dat,
ja, waardeloos. Nou Hans, we hebben het allebei goed te pakken. Maar het was tof dat we eindelijk weer een ouderwetse, zou ik bijna willen zeggen, 3 uur praat hebben opgenomen. Ik vond het leuk je eindelijk weer een keer live te spreken. Terwijl iedereen natuurlijk met ons meeluistert. Dus dat was hartstikke tof. Of heb jij nog een dingetje? Want ik wilde hem afsluiten. We zijn lang bezig, hoor.
Ja, we zijn lang bezig. Dus laat ik het dingetje voor de volgende keer houden. Dat, want dat gaat nog een flinke discussie opleveren. Want dat is eigenlijk al nieuws wat ouder is. Wacht, ik ben even aan het kijken. Wanneer hebben we dat gebracht?
Ja, we kunnen het nog even doen. Als jij denkt, we kunnen...
15 januari.
Dan maak je wel een beetje benieuwd. Misschien moeten we het dan toch even behandelen, toch?
Ja, nee, het gaat over Challenge Almere Amsterdam, die een losse marathon toevoegt aan, aan de wedstrijdreeks. Ja, ja. En daar zijn ook bij ons heel veel reacties op gekomen en heel veel uiteenlopende reacties. Dus daarom dacht ik van, ja, misschien moeten we dat in een volgende keer meepakken om daar wat uitgebreider op in te gaan. Want dat lokt wel wat discussie uit.
Gaan we die dan volgende week inderdaad behandelen? Want ik zag ook natuurlijk de kritiek. Er was veel kritiek, hè?
Ja. Ook wel mensen die het mooi vonden, maar effectief. Dus ik dacht van, ja, we moeten hem een keer benoemen. En
ik heb er ook wel een mening over, moet ik zeggen. Jij ook wel, denk ik, of niet?
Ja, absoluut. Absoluut.
Eén ding is sowieso zeker, Hans. Wat we er ook van vinden, jij gaat wel een paar honderd man extra binnen moeten halen.
Oh, ja, dat wel. Dus dat had ik me meteen al gerealiseerd. Dat wordt te pittig. Maar ja, goed.
Oké, ik zet hem in mijn agenda voor volgende week. Dat we dit onderwerp sowieso gaan bespreken. En ja, natuurlijk gaan we volgende week ongetwijfeld ook de Ischamen bespreken. Als die vrijdag plaatsvindt. Challenge Urbanias, een dagje later. Dus de eerste grote wedstrijden kondigen zich weer aan. We zitten er vol in. Aflevering 321 is een feit. Volgende week zijn we gewoon weer terug met 322. Het is ook wel fijn, Hans, dat jij nou niet iemand anders hoeft te vragen om af te sluiten. Hè?
Nee, klopt.
Oké, Hans. Ik zou zeggen, tot volgende week.
Tot dan.